Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet anders.
Welkom bij de speciale selectie 4.2. Dit zijn verhalen van de serie Lockdown die ik vorig jaar maakte tijdens de eerste lockdown van 12 maart tot en met 1 juni 2020. Mocht je de eerste niet hebben geluisterd, dan moet je natuurlijk naar 4.1. Maar we gaan gewoon nu verder met verhalen die ik ingebeld kreeg door luisteraars. Die lieten drie woorden achter. Je hoort het wel en wee van mijn eigen gezin. En er waren ook weer fictieve scènetjes, geschreven door mij of bijvoorbeeld deze door Paulien.
Hoi hoi, antwoordapparaat van de man met de microfoon. Even een telefoontje van Tim.
En Daan.
Ja, wij bellen even, want er is nu heel veel in de media over single millennials die acuut vereenzamen, nu ze alleen thuis moeten blijven. En voor deze mensen hebben wij dus een keiharde tip.
Ja, en die tip begint met een Q en eindigt met quarantaine, buddy.
Ja, als je alleen bent en je kunt het niet aan, zoek dan een quarantaine, buddy. Dat is een vriend of vriendin die gewoon voor de time being bij je komt wonen. En dan doe je die hele quarantaine samen. En dan ga je dat avontuur samen aan.
Ja, kijk, op een ander moment was je misschien gaan backpacken, maar nu ben je gewoon lekker samen thuis. En dan ben je elkaars reden om je bed uit te komen. Hoppa!
Ja, nou, misschien hebben de luisteraars er wat aan. Hoi.
Hoi.
Hoi. Hoi, man met de microfoon. Even een update van quarantaine buddies Daan en Tim. Alles gaat lekker hier. Gewoon zo'n gangetje, toch Daan?
Ja.
Ja, lekker een beetje chillen. Samen eten. Het enige weirde is dat je elkaar heel erg moet vertrouwen, hè? Dat de ander niet afspreekt met iemand buitenshuis. Want dan krijg je alles van die derde persoon hier eigenlijk ook gewoon binnen.
Ik had mijn handen gewassen, dat zei ik toch. En ik heb misschien 10 minuten met Erik staan praten, op straat.
Ja, maar het gaat dus niet om de tijd, het gaat om afstand, Daan. Je moet op afstand blijven. En dan kan je wat mij betreft 1,5 uur met Erik praten. Maar goed, als iedereen gewoon de volle 20 seconden zijn handen wast, dan zou het goed moeten gaan. Oké, hoi.
Ja, man met de microfoon. Man met de microfoon. Tim is dus boos op mij, want hij heeft al uren in de keuken gestaan en ondertussen had ik de wijn al op. En nu is hij boos. Dus quarantaine buddies. Verhaal met vele kanten, zeg ik
wel. Wil je
nou
die persoon
even
inspreken?
Misschien.
Ja, hallo met Tim. Ik sta nog steeds heel erg achter het concept van quarantaine buddies.
Ja.
Maar ik heb wel nog even een kleine toevoeging. Namelijk, als je een quarantaine buddy zoekt, zoek dan iemand die niet continu buiten moet praten met Erik, terwijl dat iemand is die het concept afstand niet begrijpt. En kies ook iemand die de deur dicht doet als hij gaat poepen. En kies iemand die de smaak van goed eten kan waarderen als je uren in de keuken staat.
Ja. Voor mij is een bord warm eten al genoeg, zeg ik altijd maar.
Oh ja, oké. Okay. Ja, en ook iemand die niet de hele tijd zeg ik altijd maar zegt. Daar moeten de luisteraars maar even over nadenken. Wie jouw quarantaine buddy zou mogen zijn.
Ja, zou mogen zijn.
Ja, oké. Okay. Nou ja, ik ga mijn noise cancelling koptelefoon pakken. Oké. Okay. Nou, dag allemaal. Dag. Keep the distance.
Kusjes.
Nee, dus niet kusjes. Oké. Okay. Hartelijke zwaai allemaal. Dag. Doei.
Er was ook een aflevering die heette Moeders, omdat mijn moeder daarin zat en de moeder van Paulien. Dus ja, die kan ik je niet onthouden. Hier komen ze.
En we beginnen dus met een verhaaltje van mijn eigen moeder. En het valt in deze rubriek.
Een tip van de moeder van Chris. Een tip van de moeder van Chris.
Oh ja. Yeah.
Dit is een tip van de moeder van Chris. Tip van de moeder van Chris.
Ja, wat ik nou ook aan het doen ben, hè? Mijn bureautje aan het opruimen. Nou joh, een bureautje is een kluis van je eigen geschiedenis. Wat je daar allemaal weer in terugvindt, dan denk ik, jezus, dat heb ik ook gedaan. En dan heb ik al met 24 een reis geleid en naar Bad Wildungen. Nou, nee, niet Bad Wildungen, Wieningen. En nou, dus sta ik versteld dat ik dat met 24 heb gedaan. En ook zie ik dan wat ik allemaal bij die plattelandsvrouw heb gedaan. Dat ik in de kop van Noord-Holland, midden in de winter, met het autootje hartstikke donker, een dorpshuisje moest vinden, bijvoorbeeld in het zand, om daar een lezing te geven. Dat ik dacht dat ik dat allemaal gedaan heb.
En wat voor leuk spulletje heb je gevonden? Heb je nog een leuk spulletje gevonden?
Ja, wat ik een leuk... Och ja, weet je wat ik ook nog weer heb gevonden? Ik dacht dat ik het weg had gedaan, werkelijk waar. Weet jij dat ik zo'n speeldoosje had van zo'n chaletje? En dat speelde dan als je het opdraaide Edelweiss.
Ja.
Dat had ik... Ik geloof dat ik iets van 9 jaar was. En we waren in Schwarzwald. En ja, je kan je niet voorstellen. In 1 auto ging ik dus met mijn andere 3 zusjes. Met mijn moeder, met mijn vader. En oom Joop ging mee. En Minnie ging altijd mee. Dat zat in 1 auto. Dat zou nou allemaal niet meer kunnen. Nou, dan hadden we daar een soort appartementje gehuurd. Heel leuk, in een dorpje. Het was ook echt een dorpje, maar gelukkig was er wel een bakker. En die verkocht ook ijs. Ik weet nog dat ze dat toen heel erg leuk vonden. Want dan mochten we als toetje even naar het ijswinkeltje lopen. En aan het eind van zo'n vakantie... dan liepen we in een stadje en dan zei papa bijvoorbeeld opeens... Oh jongens, dit was zo'n fijne vakantie. We gaan een herinnering kopen. En dan mochten we met z'n vieren iets uitzoeken.
En nu bij het opruimen vindt ze weer dat speeldoosje dat ze meer dan 60 jaar geleden gekocht heeft. En denk je dan weer terug meteen aan die tijd?
Ja, dan gaan die herinneringen naar boven.
Met al die spullen.
Ja, en dat bedoel ik van, oh ja, dat is een kluis met allemaal je eigen geschiedenis. Dat is echt heel leuk. Ja, niet dat ik nooit in mijn bureautje zat, maar ja, zo intensief als nu heb ik er ook niet in gekeken.
Tot zover mijn moeder. En dan nu dus de moeder van Paulien. Ze heet Martien. En die leest iedere ochtend via de iPad een verhaal voor uit de serie Paddington aan Wiek. Volgens mij hebben ze al 8 boeken gehad. En ze zijn inmiddels volgens mij ook overgestapt op een ander boek, Wiplala, dacht ik. En daar gaat dit nu niet over, want ik luisterde gisteren de voicemail van mijn programma af. En wie stond daarop?
Hallo Chris, dit is Martien. Mijn 3 woorden zijn de Parijse Salon d'Automobile... 1977, parkeergarage.
En toen dacht ik ben eigenlijk wel benieuwd naar dat verhaal. Dus, ik heb Martien gebeld.
Ja, maar en als ik het verhaal vertel, Chris, moet ik dan het aan mijn schoonzoon vertellen of aan een vreemde interviewer?
Nee, je kan het aan mij vertellen.
Ja? Oké. Nou, zal ik dan maar beginnen?
Begin maar.
Nou, het is een verhaal uit 1977... Toen was ik 31 jaar oud. En het is voor het hele verhaal wel heel belangrijk om te beseffen dat we toen geen mobiele telefoons hadden. Hè? Niks hadden we op dat gebied. En Fred en ik hadden een heel druk gezinnetje met de 2 kleine kinderen van ruim 1,5 en ruim 3,5.
Ja, je had Bram.
Dat was een heel druk en vrolijk peutertje echt. Heel grappig.
En Paulien?
Die liep nog niet. Die was gewoon lekker bezig om zich te ontwikkelen.
Hey Paulien, ik onderbreek dit verhaal van je moeder even, want anderhalf en je kon nog niet lopen?
Nee, ik was heel laat. Maar ik kon wel praten. Dus volgens mij altijd, hè, als je laat loopt, maar vroeg praat, dan kun je zeggen, zou ik even dit speelgoed mogen hebben, lieve moeder? En dan wordt het je gebracht.
Oké. Okay.
Op die toon ook, hè?
Gaan we nu terug naar de moeder van Paulien, Martien, en haar vader Fred. En ja, het toen drukke leven van een jong gezin.
Allebei een halve baan, maar dat liep soms wel uit of ongeregeld. Nou, dat was best een hele drukke periode. We hadden ook wel soms oppassers en hulpen. Maar we probeerden wel toch ook om af en toe iets voor, ja, als individu te doen.
En Martien wilde wel op bezoek bij twee vrienden in Parijs, Michel en Liliaan.
Dus toen had ik aan hun gevraagd of ik een weekje bij hun in Parijs mocht komen logeren. Nou, dat was prima. En ik ging naar Parijs, ik denk op een dinsdag met de trein. Toen kwam ik daar aan en Michel had half vagelijk iets gezegd dat hij me zou komen halen, maar ik zag hem niet op het perron. Dus ik ben naar hun huis toegegaan. Het was in zo'n oude buurt die nu heel erg hip en duur is, toen nog wat minder in de Marais. En het was een smalle straat waar wat mensen, de straat lag open, er waren mensen aan het werk. Ik belde daar aan, maar er werd niet open gedaan. Ja, dat kan. Dus ik dacht, ze zijn zeker even weg of zo. Dus toen ben ik maar naar een wat grotere straat gelopen, waar een aardig soort café-achtig, een café, restaurant, brasserie was. En daar ben ik gaan zitten met mijn tas. En toen ben ik gaan opbellen. Want het had natuurlijk geen zin om steeds maar heen en weer te sjouwen. Dus ik ging opbellen om te zeggen van ik ben er. Geen gehoor. Een kopje koffie gedronken en toen na een uurtje weer eens opbellen. Weer geen gehoor. En toen heb ik een maaltijdje gegeten daar in dat café. En weer op gaan bellen. Geen gehoor. En de ober in dat restaurant of in dat café, die was vriendelijk. En ik zei tegen hem van, ik moet steeds maar bellen. Want die vrienden waar ik zou gaan logeren, die nemen niet op. Dus weer bellen. En het werd later en later. Toen zei ik tegen die ober, weet u misschien ergens een hotel of zo? Zei hij, dat is lastig. Maar als je ik hou wel een taxi voor je aan en dan moet je gewoon met die taxichauffeur gaan kijken of die jou bij een hotel kan brengen. En dat deed ik toen maar. En die taxichauffeur die stopte bij een eerste hotel er in de buurt. Nee, helemaal vol. Volgende hotel, helemaal vol. En het was dus al heel erg laat, want ik was heel lang in dat café blijven zitten. Omdat ik dacht, misschien zijn ze naar de film of naar het toneel of weet ik veel. Dus ik denk de laatste keer dat ik naar hun gebeld had, was wel om 12 uur geweest of zo. En toen, al die hotels waren vol. En toen zei die man, weet u wat het is? Het is de Salon de l'Automobile. Dus het is een hele grote autobeurs in Parijs. En dan schijnen al die hotels hartstikke vol te zitten. Dus dat ging niet lukken. En toen zei ik, brengt u me maar weer terug naar dat restaurant. Want ik weet het eigenlijk ook niet. Dus toen ben ik weer in dat café terechtgekomen. Die ober die was er nog steeds en die vond het echt ook rot voor me. En die zei, ik kan je niet mee naar huis nemen. Ik bedoel, mijn vriendin die ziet dat echt niet zitten als ik daar met een vreemde dame aan kom zetten. Het enige wat ik je kan aanbieden is dat je in mijn auto kan je overnachten. En die staat 's nachts heel veilig in de parkeergarage onder onze flat. Ik had echt geen andere optie. Achteraf denk ik misschien... achteraf kan je altijd allerlei dingen bedenken. Maar... Dus ik ben met die man meegereden. Die woonde ergens, ik weet niet waar, in een soort buitenwijk. Best wel ver, want hij ging dus met de auto naar zijn werk. En het was een keurige garage onder zo'n flatgebouw. En hij zei, moet je horen, je gaat hier gewoon in mijn auto zitten slapen. En dan morgenochtend, dan zie je wel als de eerste bewoners weer hun auto's gaan pakken, dan kan jij ook gewoon weer de straat op gaan en gaan kijken wat je dan onderneemt. En dat heb ik gedaan. En toen heb ik daar de hele nacht, nou ja, ik denk van 1 tot 6 of zo, in die auto gezeten. En het was wel heel vreemd hoor, Chris, want die hele onderneming van als hippe, jonge vrouw zelfstandig naar Parijs gaan, weet je, dat klinkt toch echt heel flitsend. En dan vind je jezelf terug in een auto, in een parkeergarage. Dat was wel... Ik kon er eigenlijk toen wel meteen ook al het rare van inzien. Ik was niet bang of zo. Ik dacht, nou ja, het is echt bizar. Maar ik sliep natuurlijk niet echt lekker. Maar toen hoorde ik om een uur of zes de eerste lawaai van mensen. En toen ben ik ook omzichtig uit die auto gestapt. Want ik wilde niet gezien worden dat mensen dachten, dat is dit nou? In de auto van de buurman, een vrouw die daar ligt te slapen. Maar ik ben op straat gekomen en dat was een beetje een onduidelijk soort wijk. En toen zag ik wel een soort pensionnetje. En ik was hartstikke moe, dus toen ben ik bij dat pensionnetje gaan vragen van, kan ik hier misschien even een paar uurtjes slapen totdat ik naar mijn volgende afspraak kan? Nou, dat kon.
En toen heeft ze een paar uur geslapen en is weer opgefrist vertrokken.
En toen ben ik weer naar dat huis van Michel en Liliane gegaan. En ik heb aangebeld en deden ze ook. Ha, ben je er? God, we dachten dat je gisteren zou komen. Maar ja, Michel is nog naar het station gegaan. Dus ik heb me, waar waren jullie dan? Nou, wij waren gewoon thuis. En wat bleek nou? Door de werkzaamheden op straat was zowel de telefoonlijn als de elektriciteit van de bel, die waren daardoor buiten werking gesteld.
En het is niet dat Martine nou een of andere detective schrijfster is of zo, maar het viel me wel op dat ze dit element expres in het verhaal had verwerkt toen ze het vertelde.
En het was een smalle straat waar wat mensen, de straat lag open, er waren mensen aan het werk.
Een heel terloopse aanwijzing. Maar goed, ze was nu weer terug bij de Franse vrienden.
Nou ja, toen kwam ik bij hun en ze waren hartstikke aardig en toen mocht ik lekker in hun bed nog weer extra gaan uitslapen. Ze had een heel groot bed met een soort zijden lakens. Dat was heerlijk. En toen heb ik 5 echt hartstikke mooie dagen gehad in Parijs. En ik ben nog naar dat café natuurlijk teruggegaan om die man te bedanken. Maar die had geen dienst. En toen heb ik een doosje sigaren, want ik had dat gezien in zijn auto, dat hij sigaartjes rookte. Heb ik een doosje sigaren achtergelaten met een briefje. Maar ik wist niet hoe die heette, maar nou ja, ik hoop maar dat nog terecht is gekomen.
Martine heeft nog een paar fantastische dagen in Parijs gehad en is toen weer met de trein teruggereden.
En toen kwam Fred kwam mij afhalen van het perron, op het Centraal Station, met de 2 kindjes, Bram en Pauline. En wat toen gebeurde was echt heel erg ongelooflijk prachtig. Fred zakte een beetje door zijn knieën en hij gaf Pauline een duwtje. En Pauline die liep op mij af. Dat waren haar eerste stapjes, had ze die week geleerd. Want tot die tijd, toen ik wegging, kon ze nog niet lopen. En toen ik terugkwam, toen liep ze zo op me af.
Tijdens de eerste lockdown ontstonden er in het land heel veel goede initiatieven. En Bert had ook een goed initiatief. Of nou ja, wel meerdere.
Chris, waarom loop jij mijn initiatieven niet meer te sharen?
Ja, nou, ik heb het heel erg druk. En ik krijg heel veel mails, hè? Met allemaal initiatieven van allemaal mensen.
Ja, ik loop over, Chris, van de goeie geit. Maar ik heb geen miljoenen publiek zoals jij om het zomaar mee te kunnen delen.
Ja, miljoenen. Maar Bert, op zich, het is heel goed. Je zit vol energie en je hebt gewoon ideeën. Dat is heel goed.
Ja, heel veel ideeën.
Te veel?
Nou, ik ben aan het schrappen.
Zoals, wat was het ook alweer? Wat probeerde je nou ook alweer? De frisbee-pannenkoek voor de zorgcentra.
Ja.
Dat heb je toch gedaan?
Dat was mijn idee om vrolijke gekleurde pannenkoeken door open raam van zorgcentra te gooien voor de eenzame oudjes.
Ja, eenzame oudjes klinkt ook weer...
Ja, maar dat blijkt in de praktijk ontzettend moeilijk. Ik bedoel, pannenkoeken willen helemaal niet vliegen. En,
ja, dat zag ik.
Maar goed, Steve Jobs had in 1977 ook nog geen iPhone uitgevonden.
Ik geloof dat ik die vergelijking niet helemaal begrijp.
Nou, ik ga nu dus vol voor één enkel initiatief.
Oh, wordt het dan, wacht even, wat was het? Een knuffel van mij voor jou.nl?
Nee, want die bejaardenhuizen die willen helemaal geen oude knuffels van kinderen. Die kunnen besmet zijn. Hè? Dus ik zit nu met een garage vol met knuffels die ik vanmiddag naar de stort ga rijden. Oh. Maar goed, dat zijn de risico's van het vak.
Van het vak?
Ja, en ik laat die oudjes ook eventjes helemaal los, denk ik.
Wat ga je doen dan?
Ja, nou, ik ga nu bij deze, let op, als eerste Koningsdag claimen voor een nationaal initiatief. Dus Koningsdag is voor mij.
Oké, hij is voor jou.
Dank je. En hier komt mijn idee. Listen, hashtag sing for the king.
Hashtag sing for the king.
Ja, ik blijf wel even hangen, hè?
Nou, leg uit.
Nou, wacht, ik pak even een briefje erbij. Wacht even. Hier heb ik het. Alle Nederlanders gaan het Wilhelmus als een keten van nationale trots door het land laten klinken. Van het topje van Groningen tot ver in de laars van Limburg.
De laars van Limburg? Maar Italië heeft een
laars. Iedereen zingt één woord van het volkslied waarop de ander op gepaste afstand het lied overneemt en het volgende woord zingt. Enzovoort, enzovoort. En dan beginnen we dus in Groningen en dan trekken we in 24 uur alle provincies door.
Zijn nou alle Nederlanders, Bert?
Ja.
Dat is toch praktisch onhaalbaar?
Onhaalbaar? 99% van de mensen houdt 1,5 meter afstand, Chris. Er is saamhorigheid. 99%!
Ja, maar even logistiek, hè? Qua mensen. Hoe komt dat Wilhelmus die hele lege Noordoostpolder door, bijvoorbeeld?
Ik kom uit de Noordoostpolder, Chris. Ja, daar wonen ook heus wel mensen, hoor.
Ja, maar niet heel veel. En bovendien, jij woont er ook al niet meer, toch, Bert?
Nee, dat is waar.
Nou, Bert, dus?
Het gaat niet lukken.
Nee, het gaat niet lukken.
Maar Koningsdag is voor mij.
Koningsdag is voor jou.
Hè, die is bij deze dus nog steeds officieel geclaimd.
Nou, officieel, bij deze.
En misschien wordt het gewoon iets met oranjekoek en saamhorigheid. Ja. Weet je wel, bakkers blijven ook altijd open. Je kunt cupcakes maken via
Bert,
Skype, weet ik veel.
Bert,
ja?
Ik krijg een wisselgesprek binnen.
Oh, die moet je opnemen. Kan heel belangrijk zijn.
Succes.
Gaat lukken.
De wereld van Wiek.
Wiek. Vanmorgen waren wij met z'n tweeën even bij opa en oma op corona-afstand.
Ja.
En toen op een gegeven moment ging jij een wandeling maken met oma.
Ja, om bieren te zoeken. Hoeveel had ik er elke keer gevonden? Ik had er 78 gevonden.
Maar je bent door het dorp van oma gelopen?
Ja.
En op zoek gegaan naar beren?
Ja.
En waar waren die beren dan?
Nou, in huizen, achter het raam.
En hoe ging dat dan? Jij liep met oma en oma had iets bij zich?
Een briefje waar we op kunnen schrijven hoeveel het waren.
En elke keer als jullie een beer achter de ramen zagen?
Dan zeg ik, kijk daar is een beer of kijk daar is een. Maar soms zaten er wel 5 achter, of 6 of 7. En zelfs, een jongetje had zelfs 90 achter de ramen.
90 beren?
Ja.
Die had een hele verzameling.
Ja.
Nou, dat was dus een ontzettend leuke wandeling.
Ja.
Dankjewel, Wiek.
Chris, vertel, je hebt hier een soort... een kladblok met iets erop.
Een mini-spreekbeurt.
Waarover?
Nou, we hebben de puberjongens het afgelopen weekend hier thuis gehad. En ook nog vandaag, want het was tweede paasdag. En ze hebben eigenlijk hier poëzie gebracht in huis.
Dat moet voor jou als afgestudeerd Neerlandicus heel mooi zijn.
Heel mooi. Want ik moest denken aan het tijdschrift Barbarber, eind jaren 50. Onder andere opgericht door Bernlef en K. Schippers. En die zagen poëzie in het alledaagse. Een boodschappenlijstje werd poëzie. En nou heb ik eigenlijk een nieuwe stroming bedacht. Namelijk rabarber. Een soort re-barber, maar dan rabarber. En dat gaat dan...
Wat is re-barber?
Nou, opnieuw barbarber, dacht ik. En dan
oh,
een soort,
re-barbarber.
Ja, maar wordt rabarber.
Oké, tuurlijk.
Nou,
je zit in een flow.
Ja, nou ja, en dat werden readymades genoemd. En ik dacht, dan is dit een auditieve readymade. Want ik heb opnames gemaakt van Joep en Teun, terwijl ze met elkaar aan het praten zijn. En dat levert ja, poëzie op. Nou ging het bij Barbarber om het alledaagse, maar dit is voor mij niet alledaags. Maar ik wil wel graag dit poëziestukje even voorlezen. Dan lees ik eerst de poëzie voor en daarna hoor je het echte geluidsfragment. De Tech Nine is gebufft. Deagle is jumpshots. De jumpshots van Deagles zijn echt, je kan zeg maar op E... kan je nu consistently die dumpshot raken, denk ik. En het is echt heel erg accurate.
Wil je het origineel en dan gaan we horen? Nu ja. Luisteren naar het origineel.
Ja.
De Tech Nine is gebufft. Deagle is jumpshots. De jumpshots van Deagles zijn echt... Je kan zeg maar op E kan je nu consistently die jumpshot raken, denk ik. Want het is echt heel erg accurate.
Ja, dit is inderdaad een game changer binnen de wereld van de poëzie. Ja, jij en ik, wij begrijpen hier natuurlijk helemaal niks van. Echt helemaal niks. Misschien sommige jongere luisteraars juist wel. Maar we hadden het dit weekend ook over dat omgekeerd is er natuurlijk ook iets aan de hand. Dat jij ook weer, dat zij ook niet weer alles van jou begrijpen of zo vanwege... Weer jouw achtergrond die weer anders is dan hoe zij zijn opgegroeid.
Absoluut.
Kun je even in het kort iets vertellen over uit wat voor... Nou, ik aarzel om het woord milieu te noemen, maar ik noem het wel... Uit wat voor milieu kom je nou eigenlijk?
Nou, we noemen het licht-christelijke milieu, CDA-achtig. Mijn vader is streng gereformeerd opgevoed en mijn moeder hervormd. Maar mijn moeder was, zal maar zeggen, een tijd lang... Ja, probeerde ze... Ja, het blije christelijke in huis te brengen. We hebben elkaar bijvoorbeeld ook handen gegeven bij het bidden na het eten en zo. Ze was op zoek naar
het eten?
Of voor het eten. Nou, oh. Ze was op zoek naar andere vormen. Iets wat weg van de strenge religie, maar wel vriendelijk, ja, vriendelijk religieus. En we hadden ook...
En heel erg, hoe noem je dat, inclusief, hè? Van iedereen mag erbij, totaal, zeg maar, het heel erg bevooroordeelde christendom, zou ik zeggen.
Precies. Ja, en een onderdeel daarvan was ook platen met vrolijke christelijke liederen van kinderkoren. En die schieten bij mij heel vaak naar boven.
Nou, sowieso. Jij zingt heel veel. Via jou heb ik bijvoorbeeld ook. Dat is dan niet blij christelijk per se. Maar dat is van... Wat de toekomst brengen, mogen mij geleid des Heeren hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Ook echt een coronanummer wat mij betreft.
Maar dat had ik dus nog nooit van gehoord. Maar omdat jij dat zo vaak zingt, terwijl je bent nu echt totaal niet meer in de kerk. Maar de kerk zit toch wel in jou.
Mij, ja. En dit weekend hadden we Pasen een beetje gevierd door gewoon te lunchen op corona afstand bij mijn ouders. En toen was ik ook weer een nummer aan het zingen. En dat heb jij toen opgezocht op Spotify en afgedraaid terwijl ik het zong in de auto. En dat heeft Joep dan min of meer stiekem opgenomen.
Ja, en het grappige is dus dat jij stiekem zit op te nemen hoe zij over games praten. En vervolgens zit hij op te nemen van wat on earth is mijn vader nu aan het zingen.
Ja.
En naar dat gezang gaan we nu even luisteren, toch?
Ja, klein fragmentje.
Hier zijn de treden te zien. Van Gods stroom, wie hier omhoog klimt, vanuit het gedruis ontwaart de contouren van het vaderlijk huis.
Ja, en dat was toch, saamhorig, hè, in de auto.
Ja.
Toch dankzij, goed.
6 dagen nadat Bert... Ik ben trouwens heel erg verkouden, maar dit is dus geen corona, zal ik ook even tussendoor zeggen. Dus we zitten nu in 2021 december. Het is geen corona. Oké, maar ik was aan het zeggen. 6 dagen nadat Bert met zijn Koningsdag-idee kwam, hing hij weer aan de lijn. Bert.
Chris, Ik ben woedend.
Woedend?
Wacht, ik pak er even een briefje bij, want anders word ik te emotioneel. Wacht even.
Te emotioneel, Bert?
Wat heb ik op 3 april hier in de uitzending gezegd?
Was dat dat initiatief van jou?
Ja, hashtag Sing for the King.
Oh ja. Ja, je wilde met alle Nederlanders het Wilhelmus als een soort slinger van saamhorigheid door het land laten trekken, toch?
Saamhorigheid, ja. Iedereen zou één woord zingen waarop de ander op gepaste afstand het lied zou overnemen en het volgende woord zou zingen. Enzovoort, enzovoort.
Ja, en dat was eigenlijk logistiek onmogelijk vanwege de lege Noordoostpolder, toch? Onder andere.
Ja, oké. Okay, maar wat heb ik toen meteen gezegd?
Dat je met een nieuw initiatief zou komen?
Nee, Chris. Ik heb toen gezegd dat Koningsdag van mij is. Hè? Ik heb dat geclaimd. Dat staat op band.
Ja, nou, op band?
Ja, en jij zei dat dat officieel was.
Heb ik dat gezegd?
Ik heb het nog even teruggeluisterd en opgeschreven. En ik zei letterlijk, maar Koningsdag is voor mij. Toen zei jij, Koningsdag is voor jou. En toen zei ik weer, die is dus bij deze officieel geclaimd. En toen zei jij weer, wacht even, nou officieel bij deze.
Ja, maar Bert, ik kan toch niet officieel...
En wat lees ik dan vandaag in het Algemeen Dagblad, Chris?
Ja, is er weer een initiatief?
Ja, dat het hier Koninklijk Concertgebouw oproept om op Koningsdag gezamenlijk het Wilhelmus te zingen en zelfs het woord saamhorigheid hebben ze gejat.
Ja, nou ja, Bert, ja, zoiets hangt misschien ook wel in de lucht, toch?
In de lucht? Ik ga ze helemaal kapot procederen.
Nou ja, Bert, ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, nee, ja ook qua geld
of
en alles.
Of dat mogelijk is, weet jij wel hoe boos ik ben?
Nee.
Nee, en nu staat er ook helemaal niks meer op mijn briefje, Chris. Ik heb mezelf namelijk helemaal niet meer in de hand.
Bert?
Ja, en ik ga nu ophangen. En ik ga iets van het balkon afgooien. Iets heel groots.
Bert?
Goedemorgen, Chris, met Frans Douw.
Dit is dus Frans Douw. Hij is nu gepensioneerd, maar hij heeft zijn hele leven met delinquenten gewerkt. En hij liet op de voicemail deze 3 woorden achter.
1983, gevangenis, gijzeling.
En toen ik hem opbelde, vroeg ik hem allereerst hoe hij qua werk in de gevangenis terecht was gekomen.
Nou, ik was gewoon iemand die met een sociaal hart die de wereld wilde verbeteren. Er was zoveel verdriet in de wereld. Geweld en allemaal dat soort dingen. Dus ik ben eerst op mijn 20e met jeugd gaan werken, met jeugddelinquenten. Toen na 5 jaar, Pieter Baanzender was het instituut in Nederland als het ging om met mensen werken. Hè? Dat is een enorm kenniscentrum, ook internationaal. Toen heb ik die stap gezet. Maar mijn drive is altijd geweest om datgene wat stuk was, zeg maar.
Om dingen te herstellen.
Ja, om in ieder geval te bevorderen dat dingen zich kunnen herstellen, zeg maar. Hè? Als het echt misgegaan is en er is sprake van een delict en van geweld en van slachtoffers en dat soort dingen. Ja, ik wil daar graag iets aan bijdragen. Ja.
Nu weten we iets van de achtergrond van Frans. En dan kunnen we nu naar het verhaal. En dat speelde zich af in het Pieter Baan Centrum.
Pieter Baan Centrum was zeg maar een huis van bewaring. Met een bijzondere opdracht. Hè? Mensen die een vrij ernstig delict hadden gepleegd, of een bizar delict, die werden daar geobserveerd. En de rechter die werd geadviseerd over de mate van toerekeningsvatbaarheid en de gevaarlijkheid van mensen. Mm-hmm. En ik werkte daar als groepsleider toen. En wat je je moet voorstellen is dat het Pieter Baan Centrum was een redelijk modern gebouw met... een etage waar 2 afdelingen waren, ieder met 8 cellen. En die 2 afdelingen waren allemaal een open verbinding via de gang, maar ze waren wel ook apart, zeg maar. En ik had daar gewoon dienst. En 's middags kwamen 2 gedetineerden van de A bij mij op de B buurten. En die vroegen, goh, wat voor auto rij je eigenlijk en allemaal dat soort dingen. Nou ja, ik heb zelf geen auto, dat vertelde ik ook. En ik zei, jongens, jullie willen niks te zoeken. Ga weer terug naar je eigen afdeling. En s'avonds heb ik dus dienst met een vrouwelijke collega, met z'n tweeën. En zij zat in de woonkamer en ik was aan de tafel tennissen met opzichtbandie of gedetineerde of hoe je ze ook noemen wil. En toen ging de telefoon in de cockpit. En de cockpit, dat is zeg maar een ruimte met kogelvrij glas. Waar een soort personeelsvertrek. En daar neem je dus ook de telefoon op. En ik nam de telefoon op en werd hard in mijn oor geschreeuwd. Dit is een gijzeling. We hebben het personeel en de andere gedetineerden hadden ze opgesloten. En als je alarm maakt, dan vermoorden we iemand. Kom naar de deur. En ik realiseerde me dus dat een gedetineerde van de andere afdeling zich toegang had verschaft tot de cockpit. Daar.
Frans gaat uit zijn eigen cockpit en ziet dan dat er mensen van de andere afdeling zijn kant op komen lopen.
En het eerste wat ik zag was de zwangere onderwijzeres met een arm met een mes rond haar keel. En een man achter haar die haar meesleurde. En een andere man die een groepsleidster op dezelfde manier beet had. Ik herkende de mannen die dus 's middags gevraagd hadden naar die auto. En een van de twee wist ik ook wat meer van. Dat was een man die heette S, van zijn achternaam. Hij was in het Pieterbaancentrum omdat hij zijn stiefvader had doodgeschoten. Dus, iemand die ik als heel gevaarlijk beoordeelde, zeg maar. En, ik probeerde nog met zijn gesprek te komen, maar het was meteen van die snijder goor, stot open en nu iedereen opsluiten.
Frans besluit om te doen wat de mannen zeggen.
Ik ben toen de afdeling opgegaan, heb tegen mijn collega verteld wat er aan de hand was. En ik tegen de gedetineerden van er is een calamiteit, iedereen naar zijn cel. Dus ik ben heel snel gaan insluiten, maar mijn collega die bevroor. Ik kan haar nog steeds voor me halen hoe ze naast het biljart staat, bevroren zeg maar. En ze bleef als een standbeeld bij ze staan. Nou, ik heb toen heel snel ingesloten. En S kwam met die onderwijzeres een paar meter de afdeling op en zij was aan het huilen. Ik heb een kindje en ik ben in verwachting en het kindje is onschuldig. En hou je bek was het en dat soort teksten naar haar toe. Wat is dat? Riep hij ook nog naar mijn collega. Ik zeg, ze kan niet bewegen, laat hem maar staan, zei ik tegen hem. En toen zei hij van, roep een lift voor ons.
Met een speciaal sleuteltje dat Frans bij zich draagt, kan hij de intercom naast de lift bedienen. En hij roept een lift op, die komt naar boven. En als de gijzelnemers en gijzelaars dan in de lift zouden gaan staan, dan nemen ze contact op met de portier, want die bedient dan de lift en kan die naar beneden roepen.
Vervolgens zijn die twee mannen, zeg maar, schreeuwend, achterwaarts lopend naar die lift die aan het eind van de gang was gelopen. Terwijl ze die dames hardhandig met zich meesleurden.
Ze lopen de lift in en dan gaan de liftdeuren dicht.
En ik dacht van als er beneden problemen ontstaan bij de portier, want daar zitten bewaarders die ze dan naar buiten moeten laten. En ze doen dat niet, dan schat ik echt in dat het verkeerd op gaat lopen. Dus dan ben ik terug naar de cockpit gerend, heb ik de portier gebeld dat ze door moesten laten. En bedacht vervolgens van misschien moet ik wel bemiddelen. Dus dan ben ik niet via de lift, maar via het noodtrappenhuis naar beneden gerund. En op de eerste etage hoorde ik ineens stemmen, heel dichtbij. En toen bleek dus dat de lift te vroeg gestopt was. Ze hadden hem te vroeg laten stoppen. En de gijzelnemers waren met hun gijzelaars uitgestapt. En toen heeft het echt een haar gescheeld. Ik was midden in die gijzeling gevallen, zeg maar, vanaf de trap. Dus ik kon me nog net met mijn rug tegen de muur gooien.
Het viertal gaat terug de lift in en naar beneden. Waarschijnlijk had de portier in alle angst gewoon op een foute knop gedrukt. En eenmaal beneden gaan de gijzelnemers en gijzelaars weg in de auto van de onderwijzeres.
Ja, toen ben ik naar boven gelopen, toen heb ik de collega's bevrijd van de verschillende afdelingen. Dat was ook nog wel wat, want een van de mensen was ingesloten met een psychotische jongen die helemaal in paniek was. Dus die had daar gedurende de hele gijzeling weer gevechten met die gedetineerden. En mijn collega, die bevroren was, die voelde zich verschrikkelijk schuldig. Die was in een soort shock. Die was enorm aan het huilen, kan ik me herinneren. En in die tijd had je dus nog geen evaluatie of opvang, of zoiets dergelijks. Tegenwoordig hebben we daar veel meer ervaring mee. Maar in die tijd was de gedachte van ja, ik ben professional en als dit soort dingen gebeuren, dan moet je daar tegen kunnen en anders moet je misschien ander werk gaan zoeken en dat soort dingen. Dat kunnen we ons nu niet voorstellen, maar dat was in die tijd echt heel anders dan nu. Ja, ik kwam dus thuis 's avonds en ik kon natuurlijk niet slapen, want ik was ontzettend benieuwd naar nieuws natuurlijk. Ik was dodelijk ongerust over mijn collega's en over die onderwijzeres. En ik zat er op de bank een whisky te drinken en ik kan me herinneren dat ik er nog een nam en nog een. Boven sliepen mijn vrouw en mijn pasgeboren dochter toen. En ik heb geloof ik 1 uur geslapen en om 7:30 was ik alweer op de afdeling. Celdeuren opendraaien. Halverwege de ochtend werd dus gemeld dat de beide vrouwen ongedeerd waren aangetroffen. De mannen hadden het rijbewijs met het huisadres van de onderwijzeres meegenomen. Die hebben haar toen bedreigd van, joh, als je binnen 12 uur de politie waarschuwt, dan zwaait er wat, zeg maar. En het verhaal was toen nog niet afgelopen, want de zaterdag na de gijzeling stond er een 2 pagina's groot interview met 1 van de 2 gijzelnemers in de Telegraaf. Die was gemaakt op een geheim adres. En die man vertelde van ja, ik wilde eigenlijk niet echt ontsnappen. Maar ik wilde even naar mijn vriendin om iets uit te praten. En als hem beloofd zou worden dat hij geen straf zou krijgen, dan wilde hij zich wel weer melden. En je kan je voorstellen dat dat ook bij mij en bij veel collega's ontzettend veel frustratie opriep, dat interview. Ik ben zelf gewoon doorgegaan met werken. En heb de gebeurtenissen gewoon verwerkt in gesprekken met mijn vrouw en met collega's. Ik heb daarna heel veel te maken gehad met mensen die traumatische gebeurtenissen te maken hebben ondergaan of hebben meegemaakt. Maar bij mij is het zo gegaan dat ik eigenlijk het gewoon op een natuurlijke manier heb kunnen verwerken. En dat, ja, dat geldt overigens voor de meeste mensen die zoiets meemaken. Maar er was wel 1 heel bijzonder ding. Kan ik me herinneren, dat was dat de cellen op de A-afdeling waren blauw. En op de B-afdeling waren de cellen groen. Dus niet alleen de celdeuren, maar ook de kozijnen en dat soort dingen. Dus dat was gewoon de kleur waarin alles was uitgevoerd op die afdeling. En na die gijzeling was groen lichtbruin geworden. En het blauw op de afdeling was grijs geworden. Dat zag ik dus als grijs en als lichtbruin. En die kleuren zijn eigenlijk heel langzaam weer veranderd in de kleuren die ze eigenlijk hadden. En dat heeft 1 maand of 3 geduurd voordat de A-afdeling weer blauw was en de B weer groen was. Dat kan ik me wel heel goed herinneren. Dat heb ik later nog wel eens met een psychiater besproken. En die zei, ja, dat hoort dus bij een trauma, dat soort dingen gebeuren.
En hoe hebben je collega's eigenlijk op deze ervaring gereageerd?
De collega die zeg maar bevroren aan het biljart stond, die heeft wel doorgewerkt. Maar ik had wel bij haar heel erg de indruk dat het nooit meer helemaal goed gekomen is. Ze is heel jong overleden overigens.
Maar hoezo niet helemaal goed gekomen is?
Nou ja, wat ik aan haar merkte en wat ik aan haar gezien heb, is dat ze iedere keer weer een beetje dit soort spannende situaties opzocht, zeg maar. En op bleef zoeken na dat incident. En ik ben geen psycholoog of psychiater, dus ik kan het niet staven met een soort wetenschappelijke theorie of een diagnose of wat dan ook. Maar wat me bij haar wel opviel was dat ze bijvoorbeeld na dat incident ook buiten afspraak met hele gevaarlijke mensen, zeg maar. Hè? Die ze in haar werk was tegengekomen, dat soort dingen. Dus dat gaf mij in ieder geval het beeld dat ze weer terug wilde of iets wilde uitzoeken rond geweld en machteloosheid en dat soort dingen. En misschien wel, maar dat is ook niet helemaal een invulling van mij, wilde proberen te bewijzen dat ze de regie weer kon voeren en terug kon winnen in dat soort situaties.
Wow.
En dat heeft bijvoorbeeld ertoe geleid dat ze, dat is in een minuut waar ik hier aan de lijn heb, dat ze ook een keer met een ex-gedetineerde afgesproken had en dat we daarna dienst hadden op een zondagmorgen en dat ze door hem verkracht was de avond ervoor. Wow. Dus dat, ik kan ook helemaal niet zeggen van goh, dat het met het incident te maken had, maar als je het nu zo vraagt, dan denk ik van ja, dat, ik kan me dat wel voorstellen dat het daar toch wel mee te maken had.
Na het horen van dit heftige verhaal moest ik even terugdenken aan wat Frans vertelde, dat hij ooit begonnen was als jonge man, omdat hij dacht dat wat kapot was, dat hersteld kon worden. En ik vroeg me af of hij dat nou aan het einde van zijn loopbaan nog steeds heeft.
Ik geloof erin dat herstel voor iedereen mogelijk is. Dat hangt heel erg wel af van de van een aantal omstandigheden. Hè? Dus niet alleen van betrokkenen zelf, maar ook van de context waarin iemand verkeert.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld of je mensen tegenkomt die heel erg in je geloven, in je vertrouwen en je ondersteunen. Hè? Dat kan heel veel verschil maken in een mensenleven. Maar ja, herstellen moet je ook zien niet zozeer als van iets van het ene moment op het andere, maar meer als een soort proces. Ja, dan zijn er maar weinig die, zeg maar, totdat ze doodgaan, niet een vorm van herstel doormaken.
Okay.
Dat zijn er eigenlijk maar weinig. Ik ben zelfs heel positief geworden in mijn leven. Veel positiever als toen ik jong was over de mogelijkheden van mensen om te herstellen. Ook omdat ik natuurlijk de leeftijd heb, heel erg lang mensen ook heb kunnen volgen.
Okay, maar dat vind ik dan wel, zal ik maar zeggen, bemoedigende woorden ter afsluiting eigenlijk.
Ja, nou, ik ben eigenlijk, mijn mensbeeld, ondanks het feit dat ik echt bij elkaar 40 jaar in gevangenissen en gesloten inrichtingen instellingen heb doorgebracht, om het zo maar te zeggen, is mijn mensbeeld eigenlijk heel erg positief.
Dit jaar verscheen er een boek van Frans Douw, uitgegeven bij Atlas Contact, getiteld Het zijn mensen, met als ondertitel Het verhaal van een gevangenisdirecteur.
Hallo?
Mevrouw Kabel?
Spreekt u mee?
Ja, u spreekt met de man met de microfoon.
Ah, meneer Paaierman.
Ja, u had gemaild.
Ja, over fruitfiguratie.
Ja, fruitfiguratie. Dat moet u echt even uitleggen.
Nou, ja, ik zag dat het op tv ging om mensen met een appel- of peervormig lichaam.
Oh, ja. En de risico's die bepaalde lichaamsfiguren met zich meebrengen. Ja,
ja precies dat, ja. En toen ben ik even, compleet man nu, nakend voor de spiegel gaan staan. En weet u wat ik daar zag?
Nee, dat weet ik niet.
Nou, wat denkt u?
Nee, weet ik echt niet. Ja, iets peerachtigs?
Ik zag een mango.
Een mango?
Ja, een hele grote, rijpe mango. Niks geen appel of peer.
Ja, maar het gaat misschien meer ook om ruwweg twee basistypen, denk ik, toch?
Ja, dat lijkt me wel heel kort door de bocht, meneer Baaijema.
Ja, ik ben natuurlijk geen expert.
En Albert, die leek in eerste instantie op een ananas. Ook door zijn haar, hè, want dat steekt uit. Ja.
Albert?
Ja, dat is mijn man. Maar toen we dus beter keken, zagen we ook een papaya.
Een papaya? Ja, goed. Ja. Ja, ik ken uw man natuurlijk helemaal niet.
Nou ja, hij zit dus qua figuur tussen de papaya en de ananas in. Ja, dan heeft u daar toch wel een beetje beeld bij, denk ik.
Ja, nee, niet echt.
Nou, en wat wij hebben gezien maakt ons ver van blij, moet ik zeggen.
Ja, maar ik was er niet bij, natuurlijk.
Albert is mixed fruit.
Mixed fruit. En wat betekent dat?
Geen idee. Vandaar dat ik dat nu even bij u opgooi. We staan eigenlijk in het duister. Kijk, als mango maak ik me niet zo heel veel zorgen. Voor een mango is eigenlijk altijd wel plek. Dat zie je ook in het gewone leven. Mango gaat overal lekker bij. Bij Indiaas kip, avocado en zalm en mango is een geweldige combinatie. Mango is een allemans vriend.
Ja, en u maakt zich nu zorgen...
Ja, niet om de mango.
Nee, om de mixed fruit.
Ja, om Albert, ja. Hm. Ja, wat gebeurt er als hij ineens tussen de appels en peren terechtkomt? Hè? Dat
ja,
is mijn
maar
ding.
Mevrouw, ik denk echt dat er plek is voor iedereen.
Denkt u dat echt?
Ja. En bovendien, ja, ik ben zelf echt... Ik ben gek met mixed fruit.
Oh ja? Echt waar?
Ja, ja.
Oh, dat vind ik wel heel erg fijn om te horen.
Met vanille-ijs.
Ach, natuurlijk, ja. Vanille-ijs. Nou, meneer Bijma, heel erg bedankt. Echt heel erg bedankt.
Mevrouw Kabel, graag gedaan. Tot ziens.
Albert, vanille-ijs.
Geert stond op mijn voicemail met drie woorden voor een lockdown-verhaal. Maar toen ik met hem in gesprek raakte, bleek dat hij ook leraar is op een basisschool. En dat vond ik eigenlijk veel interessanter nu. Dus toen hebben we het daarover gehad. En hij vertelt allereerst op wat voor school hij lesgeeft.
Wij zijn deel van de openbare scholenkring in Rotterdam. En het is een school in een wijk in Rotterdam, Rotterdam-West. Marconiplein, die wijk, die buurten daaromheen. Waar onze leerlingen vandaan komen. En dat is een economisch gezien een heel gevoelige wijk, laat ik het zo zeggen, van Rotterdam.
En een diverse wijk.
Heel divers. Fantastisch om aan les te geven. Want wat mijn droom altijd al was, is lesgeven aan de wereld, zeg maar. Ik heb de eerste paar jaren na mijn afstuderen van de toneelschool vooral. Toen ik theaterles ging geven, gedacht van, oh, ik ga de wereld over. Ik ga ze daar zien. En uiteindelijk, mijn moeder had altijd al gezegd dat ik het pabo moest doen en zo. Dus nu heb ik het toch met een zijnstroomtraject, sta ik toch voor die klas op een school. En ik heb gewoon die wereld voor mijn neus iedere dag nu. Ik heb echt van bijna ieder continent wel een afkomst in de klas. Ik heb hele betrokken ouders die ondanks de taalbarrière toch keihard hun best doen om samen met mij hun kinderen aan het leren te krijgen. Dus een fantastische school om op te werken. Maar ook een hele heftige school, omdat je ook daarmee allerlei verschillende problematieken voor je neus krijgt.
Mm-hmm. Wat vind jij eigenlijk het moeilijkste van deze coronatijd in je rol van docent?
Ik ben vooral... Ik ben sinds 3 jaar aan het werk als leerkracht. En voorheen werkte ik als theaterdocent. Freelance op heel veel verschillende scholen in Rotterdam. Maar ook op heel veel verschillende evenementen. Ik organiseerde er zelf een paar. En waar ik vooral denk ik nu last van ga hebben, is het feit dat wat ik meenam van mijn vorige werk, namelijk gewoon eigenlijk in een zucht en een scheet een festival opbouwen, ook gewoon met mijn eigen klas, weet je wel. We kunnen hier theater doen, we kunnen daar naartoe, laten we naar buiten gaan. We gaan het over dijken hebben en uiterwaarden. Onze school is vlakbij een dijk, kom, we gaan naar buiten. Dat gaat nu allemaal een stuk ingewikkelder worden. Als je nu met je klas naar buiten wil om het in het echt te gaan zien, dan gaan heel veel... Weet je wel, je zit als leerkracht, ik heb het gevoel dat mijn vrijheid gaat ingeperkt worden de komende tijden en jaren. En ik ken ook veel andere leerkrachten die het anders willen doen, creatief denken, die onderwijs willen innoveren.
Ja.
En ik zie persoonlijk het meest tegenop.
En het gaat natuurlijk ook heel veel voor jouw leerlingen betekenen, die nieuwe maatschappij. Wat gaat het voor hun betekenen, denk je? Welke groep heb jij?
Ik heb groep 6 dan een bovenbouw. Die kunnen echt, denk ik wel, verantwoordelijk omgaan met die 1,5 meter samenleving. Maar ook een van de eerste vragen die ik kreeg was meteen... En de schoolreis dan? Die was dan al, zeg maar, in de afgelopen periode gepland. En niet dat mijn leerlingen alleen maar naar school komen voor de schoolreis. Maar ik heb een aantal leerlingen in de klas waar onze schoolreis het enige uitje voor is. Dat is het enige moment in het jaar dat zij, zeg maar, uit hun wijk komen. Ze gaan wel naar Zuidplein om te shoppen en ze gaan wel eens naar de Koopgoot om weet je wel, iets, weet ik wel, een oliebol te halen of zo. Maar echt naar de dierentuin of zo, dat zit er bij heel veel, nou, bij een aantal gezinnen niet in.
Nee. En is er eigenlijk nog iets veranderd in jouw rol met de ouders bijvoorbeeld tijdens deze weken?
Nou ja, communicatie. De communicatie tussen de oudere leerkracht die normaal vlot loopt, omdat je op het schoolplein even aantikt. Zeg, hey, dat gaat voor mij niet helemaal goed. Ik heb niet het idee dat ze bezig is met het voorbereiden van een boekbespreking. En dan die ouder die je aankijkt van boekbespreking. Ik weet helemaal van niks. Dan tackle je heel veel dingen. Nu ben ik bijvoorbeeld in de eerste week, na 10 dagen kwam ik pas achter dat zij al hun mailcontacten naar een totaal verkeerd e-mailadres aan het sturen waren. Waardoor wij dachten dat zij gewoon radiostilte waren. Waren ze gewoon kwijt, weet je wel? Zoals dat in het nieuws ook verscheen van, er zijn zoveel gezinnen kwijt. Komt vaak ook gewoon door slecht contact en dat je niet weet waar ze zijn.
Ja.
En dan blijkt er een verkeerd adres of een oud adres in te staan. Zijn ze een paar deuren verderop verhuisd? En dan vraag je ook af, heeft dat adres dan ooit geklopt? En hoe is dat de afgelopen jaren gegaan? Je zit in groep 6. Wat heb je dan allemaal gemist aan post? Zelfs zover tot ik uiteindelijk met behulp van een wijkagent toch wel weer contact heb gekregen. Waarvan die leerling natuurlijk helemaal achter in een sokker stond te trillen van, oh, een wijkagent. Maar ja, wel gewoon serieus dat het is school. Je bent leerplichtig en ik moet jou kunnen bereiken en we moeten elkaar kunnen helpen.
Ja.
En toen heeft die leerling ook gezegd van ja, maar met mijn moeder gaan we daar niet uitkomen. Die kan mij al niet helpen, dus dan doen we het samen. En sindsdien heb ik dus gewoon met die leerling contact om haar aan het werk te krijgen.
Wauw, ja, dat is...
En dat is schrijnend. Het is schrijnend, ja, maar het is ook...
Ja, dankbaar werk.
Zeker wel. Ja, want als ze dan eenmaal naar 10 dagen vroegen eindelijk dat werk weer wordt ingeleverd en je ziet dat ze online bezig zijn, want je hebt allemaal inzicht, dan dat zijn echt de kippenvelmomentjes dat je denkt, ach, hier doe je het voor, dat ze gewoon tot leren komen.
En hoe erg mis je ze eigenlijk?
Oh, ontzettend. Ja hoor, ik heb een aantal leerlingen die ook gewoon een keertje inderdaad laten weten via de mail van, zou ik heel even met u mogen bellen, want ik wil wat vertellen. En dan zijn het echt de meest willekeurige dingen waar ze wat over te vertellen hebben. Bijvoorbeeld, ik vraag me af hoe lang het nog duurt, maar ook nog willekeuriger gewoon van, ik wilde even zeggen dat u mijn lievelingsshirt aan had vandaag in de les. Want dan heb je een filmpje gepost en dan doe je weer een keer wat anders aan, omdat het anders lijkt dat je allemaal in een fabriek zit. En dan is het, oh, oké, dank je. Zijn er nog vragen? Nee, eigenlijk niet. Oké, nou, dag dan weer. En dan is het gesprek voorbij.
En gaan jullie echt op 11 mei dan weer open?
Ja, ja. Ja, dat gaat gebeuren. En hoe dat eruit gaat zien, daar ben ik heel benieuwd naar. Maar ik heb heel erg veel zin om te gaan werken en weer te beginnen. Dus ja. Hoe het er ook uit gaat zien en hoe zwaar dat zal worden. Pedro de Bruyker is een hele bekende, hele goede pedagoog uit Vlaanderen. Die ik wel eens heb zien spreken en op Twitter volgen. En die heeft echt al in de eerste week gezegd, dit is geen sprintje die je even moet trekken. Zoals bij het analyseren van de CITO-scores. Dit is echt een marathon die we moeten gaan lopen. En dat voelt ook wel zo. Dit is misschien de laatste stuk van de marathon. Of misschien zitten we pas in het midden. Maar ik probeer echt op mezelf te letten en op mijn collega's en rust te nemen waar nodig.
Ja, nou Geert, pas op jezelf en je collega's. En heel erg bedankt.
Dankjewel.
Oké, doeg. Ja, tot zover de lagere school. En bij mij thuis is de middelbare school aanwezig. En dit is het verhaal van één van mijn zoons.
Op de voorpagina van de Volkskrant stond een artikel met de titel Op zoek naar de verdwenen leerlingen. Er zijn heel veel leerlingen op middelbare scholen niet meer te vinden. En ik vroeg mijn zoon Teun van 15 wat hij daarvan vindt.
Ja, ik zou het ook zo doen hoor. Ja, als ik de kans kreeg. Ik weet niet. De druk om dingen te doen is nu minder direct. Ik vind het sowieso heel indirect allemaal.
Maar je hebt wel allemaal opdrachten.
Ja, maar normaal zie je nog op school docenten die dan daar kunnen aanspreken. Maar nu is een mailtje het ergste wat ze kunnen doen. En dat is niet zo heel erg angstaanjagend, denk ik.
De oplettende luisteraar die weet dat Teun met zijn grotere broer Joep eigenlijk alleen in het weekend bij mij is. En waarom is hij er dan toch ook vandaag? Ik zal het zeggen, omdat hij gisteren is opgebeld door zijn mentor toen hij bij zijn moeder was. En de moeder heeft ook met de mentor gesproken. Want wat blijkt, Teun heeft eigenlijk sinds de ingrepen op school, dat iedereen thuis moest blijven, ja, het merendeel van zijn opdrachten niet ingeleverd. En hij zou eigenlijk ja, op dit moment blijven zitten. Dus de mentor heeft alarm geslagen. Toch, Teun?
Nou, dus de eerste keer dat ze belden, had ik ook de telefoon gekregen. Dan zei ze van, nou Teun, verzin iets, verzin een plan. Want als je zo doorgaat, dan blijf je zitten. En ze zei ook nog van, als je blijft zitten, Teun, dan ga je echt dood. En toen moest ik... Nou, ja. En ook zo van, ik ben niet de vijand. Ik wil gewoon echt dat je overgaat. Maar ik vind het grappig dat ze meteen denkt dat ik denk dat zij de vijand is. Maar ze was heel erg dat aan het verzekeren aan mij. En ik vond het heel grappig.
Ja, Teun vond dat grappig. Ik kan je zeggen, wij vonden het eigenlijk minder grappig, zijn moeder en ik. Dus ik ben meteen naar zijn moeder gereden en we hebben ja, gesproken met Teun. En ja, een soort stappenplan bedacht. Maar het zat mij vooral dwars. Ja, nou ja, Chris, als vader, ja, ga het gesprek maar nog even aan met Teun.
Je hebt bij ons de indruk gewekt dat je echt bezig was, toch?
Ja.
Maar je deed eigenlijk niks.
Ja.
Geen opdrachten.
Nou, een beetje, maar...
Maar
nee.
80% niet.
80% niet.
Ik zei elke keer, Teun, huiswerk gedaan?
Ja.
En zei, ja. Ja, ja je zei, nu ik me herinner... Ja, dat was hem.
Ja.
Dat is hem.
Ja.
Die, daar moet ik dus nu beter op gaan letten.
Ja.
Als het niet echt een ja is, ja. Het moet een bevestigende ja zijn.
Ja.
Ja, oké. Okay. En dat stapelde zich op en stapelde zich op. Was er al een moment dat je er zelf rottig over voelde?
Ja.
En wanneer begon dat?
Nou, zodra ik begon met dat doen. Zodra ik het niet meer ging maken, voelde ik me al slecht.
En dat bouwde zich op?
Dat bouwde zich op.
Dus eigenlijk is het heel fijn dat die mentor nu heeft ingegrepen.
Ja.
Het is misschien ook wel goed om jouw mentor even te bellen.
Ach nee, Chris.
Ja.
Nee.
Is dat, welke vak geeft ze? Nederlands?
CKV.
Hallo, mijn Nathalie.
Hey Nathalie, je spreekt met Chris Baeyema. Ik ben de vader van Teun Baeyema.
Ja, en dat is dus Nathalie de Roon, die je hoorde, de mentor van Teun. En ik vroeg haar allereerst wanneer ze wist dat het mis aan het gaan was met Teun.
Nou, dat hoorde ik van mijn collega's, want wij houden dat onderling bij. Of de leerlingen online verschijnen en of ze de opdrachten inleveren.
Ja.
En Teun die heeft de opdracht, hij was wel steeds online. Nou is Teun graag online, dat wist ik. Dus dat verbaasde mij niet, maar hij leverde geen enkele opdracht in.
Ja.
Dus daar heb ik al eerder wat van gezegd. En vandaar dat ik hem uiteindelijk heel streng toegesproken heb.
Ja, en ze heeft hem niet alleen heel streng toegesproken, maar ze heeft ook gezegd, Teun, je moet met een plan komen en vanavond terugbellen. En dat heeft hij gedaan, schijnt. Dus ik was wel benieuwd ja, welk plan hij aan Nathalie gepresenteerd heeft.
Hij zei van, ik ga bij mijn vader, daar kan ik niet op de spelletjescomputer. Daar wordt dan op gelet. Of daar kan ik niet gaan gamen. En dan ga ik aan mijn werk, dan ga ik gewoon de opdrachten maken.
Okay.
En hij zou dus, nou, en daar zit hij nu dus ook. En dat blijkt. En ik heb gezegd dat ik vrijdag weer contact met hem zou hebben. Om te kijken hoe het gaat.
Is Teun nou eigenlijk de enige die het een beetje heeft laten, of de heel erg heeft laten verslonzen?
Nee, er zijn er wel meer. Ja. Maar het zijn er verbazingwekkend weinig.
Vind je het wat, het online lesgeven? Want je geeft CKV, begrijp ik?
Ik geef onder andere CKV, ik geef ook kunst. ja, ik vind het wel wat. Maar wat ik gewoon leuk vind aan mijn beroep is dat ik geen zittend beroep heb. Dat vind ik al hartstikke fijn. Dat heb ik nu in één keer wel.
Oh,
en dat vind ik
zittend,
verschrikkelijk.
Ja.
Ja, dus daar heb ik echt aan moeten wennen. Ik heb ook een standaard moeten kopen voor mijn laptop, dat die iets hoger staat, want ik kreeg echt last. En ik vind gewoon, ja, ik ben docent. Ik vind die pubers vind ik fantastisch. Er is iedere dag gedoe. Er is elke dag wat aan de hand.
Ja,
en dat heb ik nu gewoon niet meer.
Nee. Oh, dan je miste dat wel. Die...
Ik miste echt, ja. Ja, ik vind het gewoon helemaal niet leuk.
Ja, want het zijn rare wezens, hè? Ik bedoel, ik heb er nu eentje maar nu even in huis, maar het zijn echt, ja, 16 jaar.
Nou, het is wat ik heel leuk aan pubers vind, is, en dat is misschien tegelijkertijd ook het irritante aan ze, hebben een enorm rechtvaardigheidsgevoel.
Hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, dat zij dan denken dat je iemand anders voortrekt, bijvoorbeeld. Of dat er met twee maten gemeten wordt. Of ik krijg een onvoldoende van die docent, want die mag mij niet. Hè? Niemand mag ze.
Ja.
Dus dat zijn allemaal redenen, ja, die je dwingen om de dingen uit te leggen. Om uit te leggen waarom je de dingen zo doet. Ja. Ja. En dat vind ik heel goed om daar steeds wakker in te blijven. Want soms hebben ze natuurlijk ook gelijk.
Ja. Nou, wij zullen hier ook thuis heel erg wakker moeten blijven. Maar vooralsnog denk ik dat hij het wel goed gaat oppakken nu, op dit moment.
Nou ja, dat is hartstikke fijn. Want anders is het, dan gaat het niet lukken met Teun. En Teun die heeft gewoon de brains. Dus die kan gewoon naar 5 VWO. Maar als die dit niet doet, dan zit ik in die overgangsvergadering met mijn collega's. En dan sta ik met lege handen. Dat heb ik gisteren tegen hem gezegd.
Ja.
Dus dan is het eigen oefening. En dat moet niet, want hij kan het niveau gewoon aan.
Hij moest ook heel erg lachen, zei hij. Omdat op een gegeven moment zei je van, maar Teun, als je niet overgaat, dan ga je dood. Dan moest hij heel erg lachen.
Ja.
Heb je
nou, ja, maar eigenlijk, nou kan je je voorstellen dat Teun, hè, als gewoon met wie hij is, dan in wat nu de derde klas zit, dan komt hij dan bij te zitten. Nou, dat heb ik tegen hem gezegd. Dan ben je weg. Dan weet je, dan ga je op een gegeven moment alleen maar gamen. Dat ga je niet doen. Dan heb je niets meer om aan te haken. Dus okay. Dat wil ik niet.
Nee. Nou, we gaan alles op alles zetten.
Ja, dat is hartstikke fijn.
Ja.
En pak die telefoon af en gewoon lekker aan het werken. Hij heeft een hoop in te halen, dus hij zal wel druk zat mee zijn.
Ja, ik ga nu zijn telefoon afpakken. Dankjewel.
Oké, goed. Doeg. Ja, jij ook bedankt.
Doeg.
Doeg.
Teun, je moet je telefoon inleveren. Die heb je niet nodig.
Ja, en een telefoon afpakken van een puber.
Teun, je mag niet chatten.
Zet ook niet.
Nee, maar echt.
Gis, ik kan de les volgen en tussen een gesprek. Gis,
je krijgt hem zo meteen.
In het klaslokaal zit ik ook in gesprek.
Ja. Nee. Nee, echt Teun, je moet nog even.
Maar uiteindelijk ingeleverd.
Een beetje van Wiek.
Ga maar zitten.
Oké.
We moeten eerst even zeggen, denk ik, waar we zitten nu. Waar zijn we nu?
We zitten op een trapje buiten.
Bij de grachten in het centrum van Amsterdam.
Ja.
En we waren aan het fietsen en toen zei jij opeens, ik heb een weetje.
Ja, je mag zelf bedenken waar het over gaat. Want je kan kiezen tussen onthouden en niet onthouden. Of over nachtmerries en leuke dromen.
Dan kies ik nachtmerries en leuke dromen.
Oké, ik ga nu beginnen. Nachtmerries kan ik een beetje beter onthouden, omdat ze zo eng zijn, kan ik ze beter onthouden dan gewone dromen. Maar het is, ik vind het wel heel jammer, want dan zit je de hele tijd van die nachtmerries in je hoofd. Ik was een keer 2, toen droomde ik dat jij Gryffindor werd. Weet ik nu nog steeds, terwijl ik nu wel 5 ben.
En hoe ging die nachtmerrie dan precies, toen ik een Gryffindor werd?
Je deed het gordijn dicht. Toen werd je een Gryffindor. Ik lag in mijn beetje met tranen, dus ik kon niet vluchten. Dat zag ik dan weer wel. Toen riep ik mama. Toen kwam ze en toen... En toen was hij afgelopen, dus toen werd ik wakker.
En dat is zo'n enge droom geweest dat je hem nog steeds weet?
Ja.
En heb je toch ook misschien niet nog een keer een hele leuke droom gehad die je nog weet? Nee. Ik zie je denken. Maar nee. Dus ja, eigenlijk wil je zeggen, enge dromen onthoud je en leuke dromen vergeet je.
Ja.
Jammer hè, eigenlijk.
Ik wou dat het andersom was.
En wat zijn je lievelingsdromen? Waar zou je over willen dromen?
Over dat ik op een dino kon rijden die allemaal regenboogkleuren had.
Nou, dankjewel voor je weetje, Wiek.
Graag gedaan.
En hier ben ik weer, Chris, in 2021. Ik dacht, ik doe toch nog even een coronatest. Dat is 2021, dat je voortdurend denkt, ja, ben nou voor nog maar weer een test. Nou, ik heb net een test gedaan en het is weer negatief. Dus ik heb nog steeds geen corona gehad. Gelukkig. Terug naar vorig jaar. Want toen was er heel veel dicht. Alles was dicht. Dus ook de kapper.
Jeetje, moeilijk hoor. Hoeveel vingers doet zij? Oh ja, ze doet maar haar tussen twee vingers. Hoe vind jij dat het gaat?
Ik vind dat het zoveel met minder beleid klinkt als wanneer een kapper dit doet. Het is echt alsof je... Het, weet je waar het maar... Oh, dit ook.
Wat? Gewoon,
ja, dat soort van... Ja, maar wat... Het klinkt... Nee, het is zoals wanneer jij aan het koken bent... En je denkt op het laatste moment van... Wacht, weet je wat? Ik gooi er nog even een liter Tabasco bij. Ik denk dat lekker is. Nou, het lijkt ook niet alsof je echt nadenkt.
Ik doe het. Ik merk wel dat ik een kapper van gevoel ben.
Zo erg.
Nee, ik doe het echt wel met beleid.
Nou, dankjewel.
Maar fijn. Ik vind het... Ik snap niet precies wat ze op het YouTube... Dus dat YouTube... daar heb ik even opzij geschoven. Want dat snap ik niet helemaal. Maar ik denk dat wat ik doe ook best kan.
Gewoon ik langzaam, ook, dus ik korter, zei, korter Ik maken. Heb eerst tegen Chris gezegd van... Kijk even een YouTube tutorial. Dan zegt hij ja, dat zal ik doen. Dan is het oké, jij moet mij die YouTube tutorial sturen. Dat doe ik dan. Dan kijkt hij dan niet. En dan gaat hij dat pas kijken als hij al bezig is met knippen. Ja.
Au!
Heb je nu in je
vinger? Knip in mijn vinger. Maar je zet hem even uit. Ik ben klaar.
Ik vind wat ik er nu van zie best wel goed. Ik moet nog even douchen, nog even stylen, een beetje product erin.
Maar niet slecht, toch?
Het is in ieder geval niet een eclatante ramp.
Nee, dankjewel. Op mijn voicemail stond Henk Kroes... Met drie woorden. En dat waren deze.
Suriname, binnenlanden, tovenarij.
Ja, ik heb natuurlijk gebeld. En dit is zijn verhaal.
Oké, ik zal beginnen. In 1976, ik ben van Surinaamse afkomst. Ik heb een Nederlandse vader en een Surinaamse moeder. In 1976... ging ik voor het eerst naar Suriname toe en toen was ik ongeveer 24 jaar oud. Mijn neef, die zou naar Suriname gaan, maar die ging van tevoren een paar weken eerder al naartoe. Ik geloof een week eerder. In ieder geval, ik ga bij mijn oma logeren, waar mijn neef ook logeerde. En na een paar dagen gaan we een tripje maken naar de binnenlanden van Suriname. Dat is van zorg en hoop met een vliegtuig gevlogen naar Stoelmans Eiland voor een driedaagse trip. En van daaruit maakten we naar de binnenlanden boottochtjes. Erg leuk allemaal. En spannend in die nieuwe wereld. En ik was met mijn neef en mijn oom. Die was piloot bij de luchtvaartmaatschappij SLM. En die vloog op die Twin Otters. Dus we konden met hem meevliegen.
Wacht even, Twin Otters?
Dat is een TOL, Short Takeoff and Landing toestel is dat.
Okay.
En die kunnen op die landingsbanen in de binnenlanden heel kort landen en heel kort opstijgen.
Ja.
Wij gaan naar het binnenland en we zijn daar. En op de laatste dag was er nog een tripje daar waar ze ook in de rivieren goud zochten. Nou, wij vertrekken die dag met een voedselpakket de boot in. Op die hete Surinaamse rivier waar je nogal snel kunt verbranden. En we gaan naar de binnenlanden toe. Maar in ieder geval, we komen bij een dorpje aan en die gingen we bezoeken. En bij het dorpje heb je dus... Surinamers hebben soms ook in het binnenland sterke geloof van bosgeesten en krachten. En je moest onder een soort poortje door waar riet hing. En als je daar onderdoor liep, dan konden de geesten niet met je meelopen. Althans in mijn herinnering. We gingen naar de kapitein van het dorp. Want al die dorpen hebben basja's of kapiteinen. Maar in ieder geval, wij waren in het dorp. En die kapitein zei van, nou, je mag hier gewoon rondlopen. Maar maak geen foto's van de mensen. En er zijn bepaalde plekken waar je niet moet komen. Dat werd zo gezegd. Nou, afijn. Dus wij liepen gewoon door het dorp en een beetje achteraf op het dorp. En toen was er ergens een soort een mooi beekje. En over die beekje lagen van die, zeg maar, soort houten balkjes. En ik zei tegen mijn neef, wil je een foto van me maken? Dan ga ik hier op die balkjes staan. En dan lijkt wel een mooie shot zo op de achtergrond, dat bos zo met die palmen. Hij zei, ja, dat doe ik voor je. En hij maakte een foto van me. En op het moment dat die foto genomen wordt, breekt zo'n balkje onder mijn voeten en ik val in het water. En terwijl ik in het water val, spoelt mijn bril van mijn neus. Nou, het is een vrij helder beetje. Ik kan gewoon de bodem zien. Dus ik zocht naar mijn bril in het water. Vond niks. Mijn neef ook mee zoeken. Niks. En die bril die leek wel verdwenen. Echt flink lang gezocht. Een half uur of zo. Beide kanten op. Waar kan die zijn? Een beetje zo in het zand gevoeld. Hij was weg, de ding. Enfin, einde van de dag die trip gaan we terug naar Stoelmans Eiland. En de volgende dag gaan we met de vliegtuig weer terug naar Paramaribo. Eenmaal thuisgekomen bij mijn oma, begon ik me eigenlijk niet lekker te voelen. Ik voelde me een beetje zweverig, niet koortsig, maar een soort leeg gevoel. Ik dacht, krijg ik een griep nou of zo? Heb ik daar misschien in het water een kou opgelopen? Of is die hitte van de Suriname rivier die me koortsig gemaakt heeft? In ieder geval, ik werd zieker en zieker. Ik zou in mijn kamer liggen en mijn grootmoeder kwam aan me toe en die vroeg van, Henk, wat is er met je? Heb je iets fouts gegeten? Ik zei, nee oma, ik weet niet, ik voel me zo leeg. Het is net of ik griep krijg of zo. En ze ging aan mijn voorhoofd voelen, maar ik voel niks jongen, je hebt niets. Maar rust maar uit, hè. Dan kom je straks naar beneden. Dus ik lig daar te slapen en ik word zieker en zieker. En op een gegeven moment, dat was dan zeg maar laat in de middag, hoor ik een vliegtuig overkomen. En het leek net alsof die vliegtuig, de motorgeronk dat over het huis voorbij trok, of ik meegezogen werd door die vliegtuig. Alsof ik leeggetrokken werd. Ik raakte in paniek en ik schreeuwde en mijn oma kwam naar boven. Wat is er? Ze vond het maar raar en we wachten wel de nacht af en anders laat ik de dokter komen. Maar de volgende dag was ik dus helemaal echt gevloerd. Ik kon niet meer nadenken, ik was helemaal leeg. Het leek net of ik naar een andere wereld zou gaan die ik niet kende. En toen kwam er een buurvrouw en die sprak mijn oma mee en die kwam kijken. En die zei dat er iets misschien met mij en met me innerlijk aan de hand was. Dus maar toen begon er een lichtje te branden bij mijn oma. En die zei van, wat heb je gedaan allemaal daar in het bos? Ik vertelde dat verhaal. En ik vertelde ook dat ik op een plek geweest was bij het riviertje. En toen zei ze, het is mogelijk dat je daar helemaal niet kon komen. Heeft die kapitein je niet gezegd daar waar je mocht komen? Ik wist wel dat op bepaalde plekken ik niet mocht komen. Maar toch, schijnbaar ben ik op een plek geweest waar ik niet mocht zijn. En ik vertelde dat mijn bril weg was. Toen zei ze van, je moet teruggaan, want het is best grote kans dat daar, door dat gebeurd is, dat je ziel daar gebleven is. Want wat je nu meemaakt lijkt iets van dat je ziel in lockdown is. Maar niet in je lichaam meer als lockdown, maar op de plek waar dat ding gebeurd is waar je niet had mogen komen. Ze ging mijn oom inschakelen. Ik moest weer terug met mijn neef en mijn oom met de eerstvolgende vlucht naar Stoelmans Eiland. Eenmaal naar Stoelmans Eiland weer gegaan. En naar dat dorpje weer toe. En toen heeft die man contact gezocht, mijn oom dan, met die dokter van het dorp daar, die ook aan windkrachten doet. En het verhaal voorgelegd. En die heeft me toen meegenomen naar die plek. Hij zei, kijk, hier had je niet mogen komen. Dit is een plek waar zware magische krachten zijn. Dus je hebt iets fouts gedaan en daarom hebben ze, zeg maar, die krachten je ziel hier gehouden. En toen ging hij wat doen. Hij ging wat rommelen en ik moest daar staan. Hij deed katoenen, stukjes katoen aan elkaar geknopt om me heen. En daar moest ik me uit losbreken, terwijl hij mij met alcohol bespuwde. Dus dat was bier of jenever, ik weet niet wat. En op dat moment zei hij, kijk, ik heb hier voor jou een witte steen. Zie die bosjes daar dan? Gooi die steen in die bosjes. Zo hard als je kan. En op het moment dat je gegooid hebt, draai je je om. En wat er ook gebeurt, niet omkijken. Want dan ben je echt voorgoed je ziel kwijt. Dus ik pak die steen en ik gooi hem keihard. En het is raar, maar waar. Op dat moment hoorde ik, terwijl ik me omdraaide, hoorde ik een geluid als... Aah! Een soort... net of het mijn eigen stem was. Dus ik keek ook niet om, ik liep door. En even later kwam die de dokter van het dorp, die kwam terug. En hij had mijn bril in zijn hand. En daarna voelde ik me een stuk beter, maar dat hij die bril had, dat was gewoon voor mij te waanzinnig voor woorden. Ik was helemaal totaal verbijsterd hoe dat kon. En nog een paar uur later voelde ik me kip lekker. En ja, hoe ongelooflijk en fantastisch het ook klinkt, dit is een gebeurtenis die voor mij tot de grote mysterieën in mijn leven behoren.
Vanuit de overheid was er een soort open inschrijving voor bedrijven die een goede corona-app zouden kunnen ontwikkelen. Ja, en toen belde Bert. Bert, wat is er?
Ja, ik heb dus ook een idee voor een corona-app voor de overheid, maar ik kan dus nergens vinden waar ik die heen kan sturen.
Googelen op waar app idee indienen overheid.
Ja, al gedaan. Oh. Niets te vinden. Het is natuurlijk weer allemaal vriendjespolitiek, weet je wel. Ah, Old Boys Network.
Nou, dat lijkt me niet. Het zijn natuurlijk allemaal juist hele jonge, innovatieve bedrijven.
Ja, oh, en dan ben ik dus zeker opeens te oud. Ja,
dat zeg ik toch niet? Hoewel...
Chris, ik heb de nieuwste iPhone, weet je. Ik heb 3 camera's.
Oké, hoe ziet jouw app eruit?
Nou, wat leuk dat je ernaar vraagt. Even kijken, als je mijn app opent, dan kom je eerst op een heel mooi rustgevend scherm terecht. Hè, dus met een achtergrond van een kabbelend meer in de Alpen. Gewoon eventjes dat je niet aan corona denkt.
Maar het is een corona-app.
Ja, om dan vervolgens heel rustig, hè, want je zat al op dat Alpenmeer, dus je hartslag is ongeveer 60 slagen per minuut, om dan heel kalm, gewoon heel kort even wat gegevens in te vullen. Gewoon helemaal anoniem.
En wat voor gegevens?
Wacht. Daar heb ik een briefje. Wacht, dat heb ik op een briefje staan. Momentje.
Tuurlijk.
Hier heb ik het. Het zijn eigenlijk maar 2 vragen.
2 vragen?
Ja. 1. Denk je dat je corona hebt?
Denk je?
2, zo ja, ben je de afgelopen dagen langs een zwakker iemand gelopen op een afstand waarvan je dacht, oeps, dat was misschien even geen 1,5 meter.
Oeps.
Ja, oeps, Chris, dat is spreektaal. Om de drempel te verlagen.
Oké. Ja? Wat gebeurt er dan met die antwoorden?
Nou, die ga ik analoog overhandigen aan de minister. Dus uitgeprint, hè? Zodat niemand erbij kan.
Overhandigen?
Ja, op afstand, weet je wel, op een vooraf afgesproken geheime plek. Ik denk nu ineens aan die McDonald's daar op de hoek bij het Binnenhof.
Bijvoorbeeld?
Ja, hamburgertje erbij, koffertje neerzetten, beetje babbelen, opstaan, weglopen zonder koffertje.
Spannend.
Ja, ik heb het er wel voor over.
Hé, maar Bert, hoe komen die antwoorden van die app in eerste instantie naar jou toe?
Via de mail. Maar die print ik dus uit. Hè? En dan knip ik die mailadressen er weer van af. Dus die krijgt die minister niet.
Maar Bert, dan heb jij toch al die adressen?
Maar Chris, ik ben toch wel te vertrouwen?
Ja. Maar Bert...
Ja, maar als we daar al niet meer van uit kunnen gaan...
Ja, nou Bert, misschien moet je je idee gewoon gaan pitchen.
Ja, Chris, maar waar moet ik dat doen?
Oh ja, ja.
Oh, laat maar.
Dit was de 2e compilatieaflevering van de lockdown-serie van vorig jaar. Vrijdag is de laatste. En Man met de microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Ga naar hun website dekleinecomedie.nl, zodat je met je hele familie samen een online kerstvoorstelling kunt gaan kijken. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? Misschien wil je een boekje of een gids. Nou, de boekjes Hoe maak ik een podcast zijn al bijna op, dus dan moet je er heel snel bij zijn. Want mocht ik ze nog laten bijdrukken, dan duurt het heel lang voordat ze er zijn. Dus ga snel naar manmetdemicrofoon.nl. Nou ja, dat was het wel. Tot vrijdag.